De gemeente wordt verzocht om te zingen van Psalm 19 en daarvan de versen 1 en 3. Het ruime hemel rond vertelt met blijde moed Gods eer en heerlijkheid. De heldere lucht en het zwerk verkondigen zijn werk en prijzen zijn beleid. Dus kan ons dag bij dag tot roem van Gods gezag zijn wonderen verhalen. Dus weet ons nacht bij nacht zijn onbegrensde macht en wijsheid af te malen. En wat er verder volgt in het derde, de versen 1 en 3 van Psalm 19.
tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u bij de aanvang geschonken, of in de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God, de Vader en Christus, Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. U zal worden voorgelezen Rut 1. Wij noemden u Rut 1, doch vooraf de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog gaan dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu Rut 1. In de dagen als de richters richten, zo geschiedde het dat er honger in het land was. Daarom toog een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden van Moab, hij en zijn huisvrouw en zijn twee zonen. De naam nu van deze man was Elimelech en de naam zijner huisvrouw Naomi en de naam zijner twee zonen Machlon en Giljon, Efraters van Bethlehem Juda, en ze kwamen in de velden van Moab en bleven al daar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf, maar zij werd overgelaten met haar twee zonen. Die namen zich Moabitische vrouwen. De naam der ene was Orpa en de naam der andere Rut. En ze bleven al daar omtrent 10 jaren. En die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten na haar twee zonen en na haar man. Toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab, want zij had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Daarom ging zij uit van de plaats waar zij geweest was en haar twee schoondochters met haar. Als zij nu gingen op de weg om weder te keren naar het land van Juda, zo zeide Naomi tot haar twee schoondochters, gaat heen, keert weder en niegelijk tot het huis van haar moeder. De Heere doe bij uw weldadigheid, gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. De Heere geve u dat gij rust vindt en niegelijk in het huis van haar man. En als zij haar kuste, hieven zij haar stem op en weenden. En ze zeiden tot haar, wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk. Maar Naomi zeide, keert weder mijn dochters, waarom zoudt gij met mij gaan? Heb ik nog zonen in mijn lijf, dat zij u tot mannen zouden zijn? Keert weder mijn dochters, gaat heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Wanneer ik al zeide, ik heb hoop, of ik ook in deze nacht een man had, ja, ook zonen baarde, zoudt gij daarnaar wachten, totdat ze zouden groot geworden zijn? Zoudt gij daarnaar opgehouden worden om geen man te nemen? Niet, mijn dochters, want het is mij veel bitterder dan u, maar de hand des Heeren is tegen mij uitgegaan. Toen hieven zij haar stem op en weenden wederom, en Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleefde haar aan. Daarom zeide zij, zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden, keer gij ook weder uw zwagerin na. Maar Rut zeide, val mij niet tegen dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En al daar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heere en alzo doe hij daartoe. Zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Als zij nu zag dat zij vastelijk voorgenomen had met haar te gaan, zo hield zij op tot haar te spreken. Alzo gingen die beiden, totdat ze te Bethlehem kwamen. En het geschiedde als zij te Bethlehem inkwamen, dat de ganse stad over haar beroerd werd. En ze zeiden, is dit Naomi? Maar zij zeiden tot hen lieden, noem mij niet Naomi, noem mij Mara. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Voltoog ik weg, maar ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen, daar de Heere tegen mij getuigd en de Almachtige mij kwaad aangedaan heeft? Alzo kwam Naomi weder en Rut, de Moabitische, haar schoondochter met haar, die uit de velden van Moab wederkwam. En ze kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst.
Vragen we de Heere om zijn zegen over dit samen zijn. Heere, ge zijt bekleed met majesteit, omgord met macht en heerlijkheid. Allerwege toont ge dit, ook in de natuur, in de dagen waarin we leven, als ge bij de voordeur de zon aan den hemel doet staan en de maan ook nog bij nacht, als ge trouwe getuige dat zolang als de wereld zal bestaan, ge ook voort zal gaan in het bijeenvergaderen van uw kerk. Dat het dan een einde nemen zal, als ge wederkomt om de aarde rechtvaardig te oordelen door een man die ge daartoe verordineerd heeft, verzekering daarvan doende, dewijl gij hem uit de doden hebt opgewekt. Het behaagde u, Heere, ons aanschouwer daarvan te zijn. Maar wat zou het groot zijn als ge ons verwaardigde met genade om voor u als een schuldig schepsel te mogen invallen, om te gaan met koorden van veroordeling om de hals. Wij hebben tegen u gezonden, dan zult ge uzelf niet onbetuigd laten, want dat is toch uw eigen werk. Om een zondaar die in Adam door de dood geveld is, in genade op te zoeken en schoner weer te herstellen. Dat wonder uber genade, waarvan de oorsprong ligt in uzelf. Omdat ge van eeuwigheid bewogen zijt geweest in uzelf. O verloren Adams zonen en dochteren, zalig te maken. Wat ge doet op grond van het werk en offer van den Zoon. Uwer eeuwige liefde, die zichzelf daartoe heeft gegeven, geofferd hebbende, zichzelf tot in de dood, de bittere dood des kruisen, alles volbracht hebbende, hetgeen volbracht moest worden, zodat ge daardoor bevredigd zijt, verheerlijkt zijt, en aan uw gerechtigheid genoeg is geschied. Maar ge zijt ook wederom uit de doden opgestaan, verhoogd, verheerlijkt. Om uw verdiensten door uw geest toe te passen, zou u in deze morgenuren het woord, als u het ons geeft te spreken, willen gebruiken door uw geest, opdat het ons ware tot een eeuwig gewin. Trek ons uit deze tegenwoordige boze wereld naar uw wil. Trek ons met koorden van goedertieren uit mensenzelen, touwen der liefde, opdat we verwaardigd werden de scheiding die er ligt tussen u en onze ziel, ontdekt te mogen krijgen en het bevestigd werd in ons leven. Wandelend en wenend zullen ze de ene gaan de Heere zoeken. Och, of ik hem vinden mocht, ik zou tot zijn stoel komen. Wil het werken, Heere, onder jong en oud. Niemand is voor u te jong of niemand is te oud. U staat overal boven. Gij hebt de macht, het vermogen. En gij mocht het naar uw vrijmachtig welbehagen ook nog willen werken, daar waar het gemist wordt. En het werk der genade geschonken, gij mocht het willen verlevendigen. Ook in deze uren uw woord daarvoor willen gebruiken. Opdat de oprechte van hart in uw verblijd nog eens aan u gewijd van uw wegen zouden mogen zingen. Heer, het is uw dag. Uw woord staat bediend geworden. Kom eruit genade in mee. Laat het zijn vrije loop mogen verkrijgen in het midden van ons. Ge zou nog meer kunnen doen als wij van u zouden kunnen vragen daarbij. Er ligt in de zondaar nooit geen oorzaak dat ge enige bemoeienis maken zou met ons. Maar u mocht het nog willen doen uit genade. Om uw naams wil, om uw roems wil. Wees nog over ons bewogen, Heere. Gedenk aan alle die van ons zijn in het ziekenhuis, die weer terug mochten komen, die elders worden verpleegd of die thuis ziek zijn, dat we ze u alle samen zouden mogen opdragen. Gekend een ieder naar weg, staat en toestand, geweten omstandigheden naar ziel en lichaam. Kom u er nog in mee, opdat het winst en eeuwige leven zou mogen afwerpen. Alle die rouw dragen, we bevelen ze u, den Heere, aan gedenk ze. In het gaan door dit leven waarvan uw woord ons leert, dat het uitnemendste van die moeite en verdriet is, het wordt snellijk afgesneden en we vliegen daarheen. Elk mens zal toch eenmaal voor uw rechterstoel moeten verschijnen, om rekenschap af te leggen. Geef ons dat we de genade tijd niet zouden verbeuzelen en ons leven in de ijdelheden zouden doorbrengen, gelijk ook zoveel in deze dagen zich openbaart. Heere, houd ons bij uw woord en zegenen tot ons eeuwig zielenheil. Gedenk aan uw kerk, sterk uw knechten, alle die ge in uw kerk komt uit te stoten, geneem ze voor uw rekening, ge mochten ze willen doen ervaren, opdat het waarheid zij ook voor ons. Onze hulp is in de naam des Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. We zingen Psalm 6, vers 1, 4 en 9. O Heer, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig. Het vierde keer eindelijk, Heer, toch weder, mijn ziel buigt zich ter neder. En het negende, de Heer wil op mijn kermen, zich over mij ontfermen, hij heeft mijn stem verhoord. Het zijn de versen 1, 4 en 9 van Psalm 6.
Thank you.
de stof onze overdenking, waarbij wij u met de hulp des Heren wensen te bepalen, vindt ge in Rut 1 en daarvan de versen 9 tot en met 13. Rut 1, vanaf het 9e tot en met het 13e vers. En lezen wij u voor het laatste gedeelte van het 13e vers, waar wij Gods woord al dus lezen. Maar de hand des Heren is tegen mij uitgegaan tot zover. Naomi en haar schoondochters. Om stil te staan ten eerste bij een vast voornemen. Ten tweede een grote beproeving. En ten derde een bittere smart. Dus gemeente, wij herhalen het. Naomi en haar schoondochters. Om stil te staan ten eerste bij een vast voornemen. Ten tweede een grote beproeving. En ten derde een bittere smart. Geliefden, wij hebben stilgestaan de laatste maal bij het verblijf van Naomi in Moab. En hoe dat zij tot één keer kwam en het voornemen kreeg om weder te keren naar haar land. Zij kwam tot één keer en daarom tot wederkeer. Want ze had gehoord dat God zijn volk bezocht had, gevende hun brood. En dan lezen wij, als zij tot haar schoondochter zegt dat ze de reis terug zal gaan aanvaarden naar Juda, dat zij met haar meegingen op de weg. En als zij dan meegaan, dan zegt zij dat zij wel moeten wederkeren. Ze zegt: de Heere, doe weldadigheid bij u, gelijk hij gedaan heeft bij de, gelijk gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. Dat betekent dat de dochters, schoondochters, goed waren geweest voor hun mannen en dat de verhouding ook recht lag in het huwelijk, wat vanzelf een groot voorrecht is. Maar ook de verhouding tussen Naomi en haar schoondochters Orpa en Rut was goed. Nu zegt zij: de Heere geven u dat geen rust vindt en iegelijk in het huis van haar man. Wat is dat? Ze wenste eigenlijk een andere man een tweede huwelijk toe. En zij noemt het rechte huwelijk een rust vinden. Immers een man die zorgt voor zijn vrouw, spreekt vanzelf, die beschermt haar, die onderhoudt haar. En alsof het al vaststaat dat Orpa en Rut zullen terugkeren, lezen wij. En als zij haar kuste, hieven zij haar stem op en weende. Naomi die bedoelt eigenlijk dit: mijn schoondochter denkt er nou aan, er gaat toch niks boven een eigen familie in een eigen land wonen en weer een eigen man. Dan vindt ge rust. En alsof ze terug zouden keren, kusten ze haar. En dan lezen we dat ze haar stem ophieven en weende. Hoe kwam dat? Wel, het spreekt vanzelf, mijn geliefde, ze hadden samen lief en leed doormaakt. 10 jaar had ze daar gewoond. En ze hadden verliezen geleden. En ze was met haar 2 schoondochters al weduwe en zelf ook weduwe, achtergebleven. En scheiden, dat doet lijden en dat veroorzaakt droefheid. Hoe komt dat? Dat komt door de natuurlijke liefde die er was. Eigenlijk scheen het zo te zijn dat zij van elkaar niet konden scheiden. En wij geloven, ook al is het dat Orpa straks terugkeert, maar dat ook Orpa met natuurlijke liefde aan haar schoonmoeder verbonden was. Vandaar de droefheid. Wij zouden zeggen: naar oosterse wijze, ze hieven hun stem op, ze weenden luidkeels, zoals men dat gewoon was, zeker in die tijd en misschien nog wel, om dat zo te doen. Als uiting van grote droefheid. En zo is het ook in het geestelijke leven, gemeente. Waar liefde is tot God en er valt een scheiding, is er droefheid. Denk eens aan de Heer Jezus als hij tot zijn discipelen gaat spreken van zijn heengaan. Dan lezen wij dat ze bedroefd werden, dat ze ontroerd werden. En dat de Heer Jezus tot hen zeide dat ze niet ontroerd moesten zijn. Gij die er gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijn vaders zijn vele woningen, anderszins ik zal het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Scheiden veroorzaakt droefheid, lijden daar de liefde is. En nu dalen we een ogenblik tot een ieder van ons in zijn binnenste af. Alle leven wij van nature zonder God, gescheiden van hem. Vanwege de overtreding Adams, maar ook door onze eigen zonde hebben we de scheiding gemaakt. En als we dan tot elkander zouden zeggen of vragen, is er iemand die daar bedroefd over is? Die dit betreurt? Die dit beweert? Want erger is er niet als een mens zonder God op de wereld is. Als die gescheiden van hem leeft, vervreemd van hem is. Gezegd, hoe gaat dat in het leven van de mens als God er aan te pas komt? Die trekt hij met koorden der liefde en goedertierenheid mensenzelen. Dan wordt de scheiding die er ligt door God ontdekt aan de zondaar bekendgemaakt. En dat veroorzaakt een zielendroefheid. Niemand heeft er zoveel gezondigd als zo één. En met de tollenaar durft hij van schaamte zijn aangezicht tot God menigmaal niet op te heffen. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En dan is de scheiding die er ligt tussen God en onze ziel, dat is de grootste smart. Daar is een natuurlijke droefheid niet bij te vergelijken. Van die droefheid staat dan ook geschreven dat het werkt een onberouwelijke bekering tot de zaligheid. En nu die tranen die bewijzen wel de zonde de schuld, maar die kunnen de zonde en de schuld niet wegnemen. Er staat in Gods woord alleen het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. Maar daar is de mens geheel blind voor. Dat moet hem op Gods tijd verklaard en geopenbaard worden. Hij is het die de scheiding voor zijn kerk heeft geheeld, opgeheven. Als hij immers van de hemel is neergedaald, hij de eeuwige Zoon van de eeuwige Vader. Die onzer een werd uitgenomen de zonde. En die door zijn bitter lijden en sterven alles heeft volbracht wat te volbrengen was. God verheerlijkt. De deugde Gods op geluisterd, de naam des Heren wederom verheven. En de zaligheid van onzalige, rampzalige zondaren aangebracht. Maar hij is ook verhoogd, verheerlijkt in de hemel. En alzo heeft hij die scheiding geheeld. Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Zo betuigt de apostel en dat geldt zijn ganse kerk. Maar het komt op de toepassing aan. En dan bedoelen wij hier de toepassing met medeweten voor onszelf. En wel gelukzalig is toch die mens die het mag gebeuren dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren en die de scheiding geheeld krijgt. Verzoend wordt met God en dat op grond van het werk en offer van hem die nu eeuwig leeft nadat hij is dood geweest en die door de Heilige Geest de verzekering daarvan ontvangen mocht. We keren terug tot de bedroefde vrouwen. Gezegd, zou je er nog niet iets aan toevoegen? Wat? Dit. Dat er in het leven van elk kind van God bij tijden en ogenblikken een verlangen is. Naar die tijd geen zonder meer scheiding kunnen maken. Want de dagen der treuring, zij zullen een einde nemen. Dat is naar de woorden Gods en dat ervaren zij als de liefde liefst. En als het leven naar God uitgaat en naar zijn gunst en zijn zalige gemeenschap. We zeiden, we keren terug tot de vrouwen, daar staan ze. Wenend. De scheiding moet vallen, want Naomi doet alsof Orpa en Rut het al besloten hebben dan terug te keren. En dan lezen wij dat zij zeiden, wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk. Het voornemen is vast, ze gaan met Naomi mee. Ze zullen meegaan naar de plaats waar ze heen zal gaan. Dat betekent hier, nu komen alle eigen belangen op de achtergrond. En dat is ook recht naar Gods woord, want er staat, de liefde zoekt zichzelf niet. Zo was het bij die vrouwen. Zekerlijk zullen wij medekeren. Gemeente, als we nou eens even deze woorden goed bezien. Beiden doen hetzelfde, beiden wenen ze. Beiden zeggen ze hetzelfde. En toch weten we dat Orpa straks terugkeert naar Moab. En niet mee zal gaan. Hoe kwam dat? We zeiden vanzelf hier, moet je dat zien in het licht van de natuurlijke liefde en de verbondenheid die ze aan de Naomi hadden. En nu waren ze ontroerd, bewogen. En een mens die ontroerd en bewogen is, die kan wel eens dingen zeggen en beloven, maar niets van terecht komt. We nemen een voorbeeld uit het gewone leven. Ik denk dat vele mensen van ons wel eens aan de sterrenwet hebben gestaan. En als dan bijvoorbeeld een vader en moeder laten beloven, denkt erom als ik er straks niet meer ben, dat je altijd naar de kerk zal gaan. En dat je met de waarheid blijven zal. Dan zou iedereen dat op zo'n ogenblik beloven. Hij ontroert, hij bewogen. Een ander voorbeeld mogen duidelijk zijn. Iemand die is erg ziek. En iemand die wel eens erg ziek geweest is in ons midden, die weet dat. Dan kan de vrees daar zijn dat hij niet meer op zal knappen, niet meer beter zal worden, dat hij zal sterven. En wat doet de mens dan? Dan gaat hij de Heer beloven. O, als hij maar weer mag herstellen. Op mag knappen. Dan zal hij zijn leven toch eens anders in gaan richten. Niet waar? Hij zal anders gaan leven. De wereld meer een scheidbrief geven. Trouw naar de kerk gaan. Is wat lezen. Is wat meer zijn knieën buigen. En dikwijls, ik zeg niet altijd, gelukkig niet, maar dikwijls, als het een voornemen van de mens zelf is, laat het nog zo goed en goed bedoeld zijn, onder bewogen omstandigheden, dikwijls blijkt het te zijn geweest een morgenwolk en een vroege opkomende dauw, die we naast voorbij gaan. Men wordt weer gezond, die wordt weer beter en hij gaat zijn oude pad weer op. Maar de beloften liggen er. Anders is het als de Heer een mens iets belooft. Al is het dat Gods gewone weg is door de beproevingen, het is waar. Maar al de beloften die hij doet, die zijn in Christus Jezus, ja en amen, geduld tot heerlijkheid en zielen tot zaligheid. En die zal hij zekerlijk vervullen. Want hij zal maken dat hun werk in de waarheid zijn zal. Zie daar, gemeente, iets gezegd van onze eerste gedachte. Aan de hand van deze woorden, om nu te gaan naar onze tweede gedachte. Maar Naomi zeide, keert weder mijn dochter. Waarom zoudt ge met mij gaan? Let op de vraag. Waarom zou het gemet me gaan? Waarom? Dit is een vraag die moest hen tot zichzelf doen inkeren. Een vraag van onderzoek. Waarom zou het gemet me gaan? Heb ik nog zonen in me liggen dat ze u tot mannen zouden zijn? Ze wil daarmee zeggen, als gij mij volgt om uiterlijke zaken en dingen, dan zult ge daar zeker teleurgesteld bij uitkomen. Naomi die is eerlijk, liefdevol en recht. Als ge mij volgt om uitwendigheden, dan loopt dat straks voor u op een teleurstelling uit. Zeker begeerde Naomi dat ze met haar mee zouden gaan en dat ze Israël zouden worden ingelijfd. Maar ze houdt hun toch de werkelijkheid voor. Wat bedoelt ze ermee? Ze bedoelt er dit mee, dan is algehele loslating van Moab nodig. De keus, wil zij zeggen, tot de schoondochters is geen lichtvaardige. De keuze is zeker geen lichtvaardige keuze. We denken in dit verband aan Mozes te staan. Door het geloof heeft hij geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. Verkiezende liever met Gods volk kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd te genieten met de zonde en de wereld. Demas, die kreeg de tegenwoordige wereld lief. Viel af. En dan denken we ook aan Matteüs 13. In Matteüs 13, daar vergelijkt de Heer Jezus het zaad, het woord dat gestrooid wordt. Een deel daarvan viel rotsachtige plaatsen, schoot snel op, beloofde heel wat. En de zon die kwam, de verzengende hitte. Ook vooral vanzelf in het oosten, het is dan ook wat duidelijk is. En het verdorde des dood. Dat betekent, als er verdrukking komt, of vervolging, dan valt zo iemand af. Tijdgelovigen. En in het leven van Gods kerk kan worden zijn met zulke en andere genoemde zaken nogal eens aangevallen en bezet. Dus Naomi die wenste wel dat ze mee zouden gaan. Maar ze wil zeggen, als ge mij volgt om uitwendige zaken huis, dan stelt het teleur. En zij spreekt hier ook menselijk. We moeten bedenken dat het door genade een wijze vrouw was. Die met wijsheid van Gods wegen was begiftigd. De wijsheid die van boven is. En de voorzichtigheid van de rechtvaardige, die bezat zij. Zij wist ook wel dat als die schoondochters God tot de deel zouden mogen krijgen, dat ze alles hadden. Iemand zegt dat moet genade verklaren. Dan nemen we weer een voorbeeld. We kennen alle de geschiedenis van Jacob en Esau, niemand. Ezel had veel. Dat sprak hij ook tot Jacob toen ze elkander ontmoetten. Hij zegt, ik heb veel. En Jacob. Hij zegt, ik heb alles. Wat bedoelde hij ermee? Dat hij God tot zijn deel had. En die God tot zijn deel heeft, of die arm of dat die rijk is, maar die heeft alles. Apostel zegt, zo'n God voor ons is, wie zal tegen ons zijn, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar heeft er voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Daarom bevestigt God daarmee dus zijn liefde nergens ons. Dat hij zijn zoon gegeven heeft tot een rantsoen. Een volkomen rantsoen. En dat voor velen. We lezen van de Heer Jezus dat hij zeide, die verloochenen zichzelf en die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Als gevraagd, wat is dat? Laten we het in 3 woorden samen mogen vatten. Zaligend. Want de Heer zet er alles tegenover met tijden. En dat is ten derde Gode verheerlijk. Vleeskruisigend. We zijn er dan dat van de mens niets meer mee. En dat moeten mensen zijn leven leren. En gelukkig de mens die leren. Want de Heer die zet er wat tegenover. De Allerhoogste maakt het goed. Maar het zure geeft iets goed. En wat hij werkt, dat is tot de verheerlijking van zijn naam die te prijzen is tot in de eeuwigheid. De Heer wil zijn kerk uit genade leren en gelukkig als hij leert in de weg van oefening. Om alle schade en drek te achten, om de uitnemendheid van de kennis van zijn naam. Paulus zegt, ik acht ook alle dingen schade en drek te zijn, om de uitnemendheid van de kennis van zijn naam. En de dichter die zegt, een dichter zegt, hoger heilig niet en kennen dan te dienen deze Heer. Kom ik mij aan hem gewennen, dat is mijn lust, dat is mijn heil, dat is mijn eer. De oude mens der zonde vlees moet gekruisen. Wij zeggen het wel eens meer, weet je, wat er van een kind van God overblijft in de praktijk van het leven, in het doorgang van het leven. Een goddeloos mens en meer niet. En hier komt de eigen gerechte de godsdienst tegenover. Die hebben iets, althans mening is te hebben, hebben iets. Mening is te hebben. Maar voor een ontledigde, uitgeschudde zondaar krijgt hij zo'n waarde die in alle dingen verzocht is geweest zonder zonde. En die verhoogt in de hemel, alle macht bezit in de hemel en op de aarde, die ze te hulp komt, die ze sterkt, die ze onderhoudt, die ze bijstaat. En zijn barmhartige, menig barmhartige, medelijdende hoge priester, volk van God. Dat God u verwaardigt, waar ge niets in uzelf vindt dan de dood, de zonde, de ongerechtigheid en het bederf. Dat ge in hem alles zou mogen verkrijgen wat tot de zaligheid van nood is. En dat het leven mocht, hij is het alleen. Tot in mijn hart gaat hij, of zoals de bruid dit vertolkt als hij zegt, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Ze zegt, had ik zonen die u tot mannen zouden zijn, maar ze hebben ze niet, maar had ik ze. Wat bedoelt ze daarmee? Het was een wet Gods in Israël dat een broer van de overledene diens vrouw zou trouwen. En die wet, die houdt zij Naomi en houdt Naomi Orpa en Rut voor. Dat doet ze hier. En mijn geliefde, al staat er niet zoveel geschreven of eigenlijk niets van die 10 jaar, hoe ze met haar schoondochters en met haar zonen gesproken heeft over God en goddelijke zaak, lezen wij niet. Maar het mogen duidelijk zijn, al was het dat Naomi een magerheid anders niet heeft gehad, dat ze toch bij tijden en ogenblikken gewezen heeft op God, op zijn woord, op zijn wet. Dat ze onderwijs heeft gegeven. Nu spreken wij de ouders en onszelf aan. Wij zijn ook geroepen om onze kinderen onderwijs te geven, Gods woord en voor te houden. Wat geschreven staat, wat eist de Heer van u, jongeling, jonge dochter, kind? Dan recht te doen, gerechtigheid, liefde hebben, ook moedig met de Heer te wandelen. Wijzen we er onze kinderen aan zo. Of zegt er iemand, ik kan niet heel de dag lopen preken. Nee, dat bedoelen we helemaal niet ook. Dat kan niet. Dat moet ook niet. Maar tijd en wijze weten
Want gemeente, daarbij, wij reizen samen naar Gods rechterstoel. Dat betekent dat wij reizen naar de eeuwigheid en straks rekenschap moeten gaan afleggen van al hetgeen hier in het leven is geschied. En elk mens die kinderen heeft en zich laten dopen, die heeft bij de doop beloofd dat hij zijn kinderen zal onderwijzen, doen en helpen onderwijzen in de voorzijde leer. En mocht de Heer het nog eens zegenen, omdat wij niet zouden zijn als Eli, die wist dat zijn zonen niet goed deden en niet goed leefden. Maar hij had ze niet zuur aangezien. En liet ze gaan. En we weten de uitkomst. O, geef de Heer ons samen, toch ook hier in getrouwheid, om op tijd en wijze dat we zeggen wanneer dit nodig is. En als dit uitkomt, elkander te wijzen op datgene waar de mens tot zaligheid van nodig is. Want alles ontbreekt ons van nature. En dat leeft Gods volk in. En daarom zegt de Heer Jezus, één ding is nodig. Denken we het wel eens? Ach, zegt Gia, dan worden we bijgebracht, zondags worden we bij bepaald. Door de week lezen we Gods woord en verder. O, dat de Heer ons genade schonk en geheiligde de werkzaamheden onze ziel voor ons en onze kinderen tot een eeuwige behoudenis gaan. Dat was de derde gedachte. Ze zegt, want ik ben te oud om een man te hebben. Zeker begeerde ze dat de schoondochters met haar zouden gaan naar Juda. Bethlehem Juda. Dat ze zich graag bij zich had gehouden. Je zult verstaan, gemeente, dat dit ook weer een beproevende vraag is. En die moest brengen in het zelfonderzoek. Dat deed ook de Heer Jezus toen hij op aarde was. Er kwam een tijd dat velen met hem niet meer wandelden. Waarom niet? Ze zeiden, en het was natuurlijk laster, deze reden is hard, ik kan er zelf voor horen. Was die hard? Nee. De volmaakte profeet en leraar der gerechtigheid. Zijn prediking was onderscheiden. En de rechte evangeliebediening is scherp. Want dat snijdt alles af wat van de mens is. Een zogenaamde evangelieprediking, ik luister, een zogenaamde die het niet is, is in de grond van de zak een wettische prediking. De mens moet alles zelf doen. En dan zegt men, God zal de rest doen. Vreselijk stellen we erop. Maar goed, ze gingen weg. En dan zegt hij tot zijn discipelen, hij vraagt, wilt gij lieten ook niet weggaan? Er gaan zoveel mensen weg. Gaat ook weg. Een beproevende vraag. En dan weet je het antwoord bij monden van de apostel Petrus. Hij zegt, tot wie zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Dat kon niet. Door trekkende genade was hij aan hem verbonden. Ik ben te oud om een man te hebben. Alles heeft een bestemde tijd. Dat leert ons God in zijn woord, dat is ook zo. Eigenlijk bedoelt ze dit. Want zou Orpa en Rut nog kunnen zeggen, Naomi, je kunt misschien nog wel trouwen. Zouden ze haar tegenspreken? Ze zegt, ik ben te oud om een man te hebben. Dat is voor mij niet meer. Eén keer goed getrouwd geweest, man was niet meer. En nu had ze de begeerte niet om nog een keer te trouwen. Misschien zegt er iemand, wat zegt ge daarvan? Dat het naar den woorden Gods is niet ongeoorloofd als iemand, al zou die een zekere leeftijd hebben, niet te oud, maar een zekere leeftijd hebben, dat hij nog trouwt, dat is op zichzelf natuurlijk wel geoorloofd. Maar Naomi zegt, ik ben te oud, niet meer. Maar ze zegt, wanneer ik zeide, ik heb hoop dat ik in deze nacht een man had, die ook zonen baarde. Dus al was het zo dat ik nog zou trouwen en dat ik nog kinderen zou krijgen, dan moet je daarop niet wachten. Want dan zouden die zonen voor u weer veel te jong zijn. Je moet niet opgehouden worden. Nu hebt ge de leeftijd en daarom is het goed als ge een man zult zoeken. Gemeente, wat komt het hier ook aan bod dat Naomi geen enkel eigen belang heeft. Ze gunt het Orpa en Rut. En ze stelt ook hier alle eigen belangen opzij. Niet mijn dochters, want het is mijn bitterder dan u. Wat was er bitter? O, zeker is voor haar bitter geweest dat ze haar man moest missen. Het is voor haar bitter geweest dat ze haar twee zonen moest missen. En dat ze ook van kinderen beroofd achter was gebleven. Maar zij wil zeggen tegen Orpa en Rut, dat is niet alleen mijn bitterheid, ook. Maar ook is het mijn bitterheid dat u op zo'n jonge leeftijd als weduwe achtergebleven bent. Het is mij ook nog leed. En nu de oorzaak van dit alles. En dat was haar het bitterst. Ze zegt, dat ben ik zelf. De oorzaak. Ik zelf. Niet de omstandigheden spreekt ze van. Ze zegt niet, we zijn van de honger daarheen gegaan. En mijn man die wilde. En ik ben mijn man gevolgd. Dus ja, we kunnen er eigenlijk ook zelf niets aan doen. Het is allemaal zo gelopen. Maar zij bekent in smart haar schuld. Ze staat en voelt dit, ze staat zelf schuldig voor de Heer. Ze geeft dus niemand de schuld. Ze geeft ook de Heer de schuld niet. Ja, maar zegt ge, dat zou toch helemaal erg zijn. Dat is het wel, maar het is zo, dat is het bestaan van de mens. Onze allereerste vader Adam, toen de Heere hem tot verantwoording riep, wat heb je gedaan? Dan gaat hij om te beginnen zichzelf verontschuldigen. Hij zegt, de vrouw die je mij gegeven hebt, die heeft mij van de vrucht gegeven, van die boom, en ik heb gegeten. Hij wil daarmee zeggen, Heere, dan had je me die vrouw niet moeten geven, het is eigenlijk uw schuld. Dat ik gegeten heb. En zij heeft mij gegeven. En toen heb ik het gedaan, hij wikkelt de schuld af. Dit, mijn geliefde, is het bestaan van de gevallen mens. Dat kunnen we niet verzachten, camoufleren. Nee, zo ligt het bij de mens. Anderen de schuld geven en de diepste, de Heere de schuld geven. Zo diep is de mens gevallen, als het bestaan zoals we zijn. Zij wil zeggen, ik ben uit de weg gelopen. En nu is de Heere mij tegengekomen. Luister maar. De hand des Heren is tegen mij uitgegaan. Ze wil daarmee zeggen, door het ontdekkend licht van Gods geest, dat zij degene was die dit alles had gedaan. Ze neemt de schuld af. Ze is afgeweken van de Heren. Ze buigt onder de Heren. Ze bukt voor God. Hopen
als een mens het voor God mag verliezen, als die schuldenaar voor God mag worden voor het eerst, maar ook bij vernieuwing. Want als we elkander zouden vragen, zijn we ooit schuldenaar voor God geworden? En als we Gods volk de vraag zouden stellen, hoe lang is het geleden? Dat ge nog eens bukken mag voor God en buigen voor hem. Als een diep schuldig in uzelf afgekeurd mens het oordeel Gods waardig. Want dan kan de Heer geen onrecht meer doen. Wat komt hier anderzijds in openbaar? Anderzijds komt hier openbaar de trouw Gods in Christus. Die dezelfde blijft voor zijn ganse kerk zolang als ze leven. De dichter die roemt als hij zegt, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat ge ooit beloofd hebt, dat zal bestaan, uw heiligheid is uw huis, is zielig, heer, het lange dag. Vallen zij, hij richt ze op. Dwalen zij, hij brengt ze terug. Gedenkt de zondaar die God tot God bekeerd is, niet naar God. Gezegd, hoe kan het? Het is zo. Menigmaal, dagen soms zonder geval. Maar hij denkt altijd aan hen en dat ten goede. En kastijdt hij hen, hij doet het tot hun nut. Omdat ze zijn heiligheid zouden deelachtig geworden zijn. De profeet die zei, Heere, ik dank u. Dan stond hij erachter dat gij toornig op me geweest zijn. Toorn is afgekeerd en gij troost mij. In Christus blijft God dezelfde. Die van God verlaten is geweest, opdat zij tot hem genomen zouden worden en nooit meer van hem verlaten zouden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Daar heeft Naomi ook wat van verstaan en mogen inleven. De ontfermingen Godes, die de Heer haar in haar leven had, doen ervaren en dat hij toch op zijn eigen werk terugkomt. Zij mocht ervaren wat wij samen gaan zingen. Psalm 145 vers 6. De Heer is recht in al zijn wegen werken. Wat er volgt, het zesde vers van Psalm 145. Versen uit dit hoofdstuk wat handelt
tot hiertoe bijzonder over Naomi en haar schoondochters stilgestaan. In de hoop dat we het ook nog vervolgen mogen in het toekomende. En nu nog een woord slechts ter toepassing dat betekent om met hetgeen is aangehoord tot onszelf in te keren. De Engelse oudvaders, die waren gewoon om dit te doen in de toepassing, dan deden ze nogal eens de punten die ze hadden en de stof die ze behandeld hadden naar voren brengen en als het ware herhalen, opdat de zondaar er kon het zijn onder de zegen des Heeren zijn winst uit zou mogen bekomen. Wel nu, ten eerste hebben wij stilgestaan bij het vast voornemen. Hebben we dat Naomi deed alsof die Orpa en Rutte al besloten hadden om dan weer terug te keren naar Moab. Ze waren vanzelf nog niet ver op reis. Maar hoe dat toen het erop aankwam, zij toch niet konden scheiden. En waarom niet? Omdat er natuurlijke liefde was. En scheiden doet lijden en veroorzaakt droefheid. Dat is in het gewone leven nog zo. Als wij iemand hebben die ons lief is en die moet van ons scheiden, hoe dan ook. Maar vooral een scheiding door de dood, dan kan het toch niet anders of dat veroorzaakt droefheid. En hoe komt dat? Omdat de liefde is. Toen hebben wij elkander de vraag gesteld hoe het met ons staat voor de eeuwigheid, want alle leven wij van nature buiten en zonder God. Er ligt een scheiding tussen de Here en tussen onze ziel. En daar worden wij mee bekendgemaakt, want dat leert de Here ons in zijn woord. Maar dat die verstandelijke kennis en die uiterlijke aanrading de mens niet tot bekering brengt. Dat het nodig is dat God zelf die scheiding komt te ontdekken en ons komt te trekken. Met koorden van goedertierenheid, mensen zijn de touwen der liefde. En dat dan als onze ogen daarvoor geopend worden, de zonde dit gaat bewenen. De afgelegde weg buiten en zonder God. Hoe heeft hij zo'n dwaas kunnen zijn? Dan wordt hij de schuldige. Dan gaat hij met koorden van veroordeling om de hals. En dan neemt hij tot de Heer de toevlucht. Of God hem nog genade zou willen bewijzen. En dat is nou hetgeen, gemeente. Er zijn nadere weldaden en oefeningen in het leven der genade. Het is waar. Maar dat is nu hetgeen waar het voor ieder mens op reis naar de eeuwigheid op aankomt. Dat God eraan te pas komt. Dat Hij onze ogen openen. Dat Hij ons trekken. En door de liefde aan Hem verbonden doet zijn. En dan kan er wel voor een tijd, dat zien we bij Naomi, hebben we ook gezien. In onze tweede gedachte, maar kan er wel een magerheid aan de ziel zijn, dat is waar. Maar hoe zij toch haar schoondochters eerlijk komt te behandelen en zegt, als je nou alleen maar meegaat voor mij, dan loopt dat straks in Juda op een teleurstelling uit. Dat ze erop wijst dat de ware keus is uit liefde tot God en zijn dienst zulks te doen. En dat ze dit ook vanuit hij begeert. En dat dit ook met Rut geschied is. En ten laatste stonden we stil bij een bittere smart. Ze zegt tegen de schoondochters, het is voor u bitter. Maar het is voor mij bitterder. Want ik ben niet alleen mijn man en mijn zoon en meid, maar ik treur ook om u. Dat gebeide als weduwe zijn achtergebleven, maar meer. Omdat de hand des Heren tegen mij uitgegaan is. Ik ben van het pad gegaan en weggelopen. Ik heb verkeerd gedaan, ik had het niet moeten doen. Ik had moeten bukken voor God. Onder de oordelen die hij zond. Tuchtroute die hij gebruikte voor Israël. De hand des Heren
En nu ze dat ziet en ondervindt en de schuldige wordt, dat staat hier niet, maar het is zo, dan zouden wij kunnen zeggen, Naomi, nu is de hand des Heren wederom tot u uitgegaan, maar niet meer tegen u. Want als een zondaar zich schuldig kent, gedenkt God aan zijn verbond. We gaan eindigen, gemeente. U weet, als het erg warm is, dan doen we dat meestal iets korter. En niet alleen voor u, maar dan doen we dat ook mede voor onszelf. In de lengte is niet gelegen, in de kortheid ook niet. In de waarheid. Deze weken, als er zoveel mensen ook weg zijn, dan denken we er dikwijls aan, waar zouden ze zitten, wat zouden ze doen? Zouden ze er nog erg in hebben dat we ook reizen naar de eeuwigheid? En dat geldt voor ons, als we thuis zijn, ook. Nou nu, de Heer mogen de bediening van zijn woord in het midden onzer zegenen, onder jong en onder oud. Opdat die onberouwelijke keus die Rut straks gaat doen, in ons leven de onze zou mogen worden om het Moab der wereld vaarwel te zeggen. En een scheidbrief te mogen geven. En verwaardigd te mogen worden aan God. Recht te mogen leren kennen in Christus door de Heilige Geest. Tot zaligheid onze zielen en tot de verheerlijking van zijn naam.